Deze afgelopen zomer heb ik eindelijk gedaan wat ik al misschien wel 20 jaar daarvoor alles ooit van plan was. Dat was er nooit van gekomen. Ik heb een bezoek gebracht aan IJsleben en Wittenberg. De Wartburg was ik al ooit wel eens geweest, daar kwam ik een paar keer langs. En ik geloof zelfs dat ik er ooit gelogeerd heb, als ik me goed herinner, bovenop die berg. Maar goed, kortom, in de voetsporen van Maarten Luther, met de gedachte, ja, als ik het dit jaar niet doe, dan hoeft het niet meer. Er was overal op gerekend, er was overal kermis. En ik heb gezien dat het nog steeds een goed merk is, Luther. Ik heb geen lijstje gemaakt, maar ik geloof Evel trouwens onderweg, als ik me goed herinner. Luther bier, Luther worst, Luther sokken, Luther liqueur, ja, nou wat er maar was. Het was een goed merk kennelijk, maar het was kermis en ik bedoel het zelfs letterlijk, want Wittenberg was omgeven rondom de oude stadscentrum met allerlei kermisattracties die dan enige spirituele betekenis zouden moeten hebben, zoals het reuzenrad. Kom je toch wat dichter bij de hemel of zoiets. Nou ja, met verbijstering heb ik het allemaal bekeken. En daarna heb ik begrepen wat men in Luther ziet. En daarmee in het werk dat hij dan toch veroorzaakt heeft in het verleden. Hij wordt geëerd als de man van de vooruitgang. De man die de wereld veranderd heeft, die de oude banden verbroken heeft, de moderne wereld in gang gezet heeft enzovoort. Dat is samenwerking natuurlijk met zijn collega professor in Wittenberg, namelijk Philip Melanchthon. Die woonde een paar huizen verderop, heb ik gezien. En Melanchthon wordt geëerd. Niet in dit jaar, maar in het algemeen wordt hij geëerd als degene die dan toch het onderwijssysteem in wat tegenwoordig Duitsland heet op poten heeft gezet. Bovendien is hij ook de man van de Augsburgse confessie. Dat wil zeggen, dat is feitelijk de Lutherse geloofsbelijdenis. De Lutheraanse moet je misschien zeggen, die daarna dwingend is opgelegd aan de zogenaamde evangelische kirche in Duitsland. Enzovoort, en zo ontstond er dus een heel nieuw kerkgenootschap. Dat natuurlijk in de loop der tijd, zoals alle kerkgenootschappen, dan weer uiteengevallen is. En daarna weer gelijmd, zo links en rechts. Daar kan ik allemaal niet bij houden, dat moet u zelf maar uitzoeken hoe dat zit. Maar kermis was het. En wat ik gemist heb, wat ik echt gemist heb, en de rest van het jaar ook gemist heb, is wat Luther werkelijk betekend heeft. Dat wil zeggen, hij was de man niet van de vooruitgang. Hij was niet de vooruitstrevende figuur die de wereld moest veranderen. Hij was het tegenovergestelde, maar dat wil niemand meer weten. Hij ging terug naar de Bijbel. En hij heeft het gezag van de Bijbel, althans voor zichzelf, geplaatst boven het gezag van de kerk. En daardoor is niet de kerk hervormd, zoals men in de volksmond zegt, maar daardoor is de kerk gescheurd. En voor zover er een hervorming was, was het de contra-reformatie, dat wil zeggen een verandering binnen de Rooms-Katholieke kerk, want die begreep inmiddels wel dat ze de bakers moesten verzetten om zichzelf in stand te houden. En dat heet de contra-reformatie. Maar Luther was niet de vooruitstrevende man, was geen progressieve figuur, die was aardsconservatief. Terug naar de Bijbel en heel de Bijbel en niks dan de Bijbel. Nou, heel de Bijbel weet ik niet zeker, daar heb ik het nog wel over. Maar in ieder geval terug naar de Bijbel. En hij heeft eigenhandig, single-handed heet dat in het Engels, maar hij heeft niet helemaal single-handed, maar toch op persoonlijke titel heeft hij de Bijbel bereikbaar gemaakt voor het volk. Iets wat in geen eeuwen, nou eigenlijk nooit mogelijk geweest is, heeft hij bewerkstelligd. De Bijbel namelijk vanuit de grondtalen notabene, vertaald naar een taal die eigenlijk niet eens bestond, het Duits. En niet het Hoogduits, maar een volksduits, zo plat, zo laag mogelijk, zo dicht mogelijk bij het volk, echt. Er werden comité's voor benoemd hoor, daar gaat het niet om, hij had wel medewerkers. Maar altijd had hij de beslissing, de laatste beslissing, hoe zeg je zoiets, hoe kun je zoiets beter zeggen, enzovoorts. Zodanig dat iedereen het kan begrijpen. Dat wil zeggen dat die Luthervertaling niet al te letterlijk is. Stond niet bovenaan het lijstje. Bovenaan het lijstje stond, men moet het kunnen begrijpen. Het moet een eenvoudige taal zijn. Dat je van daaruit vanzelf komt tot een onderwijssysteem. Dat is de verdienste van Melanchthon, maar dat zit er natuurlijk dik in. Zo gaan die dingen. En bovendien waren het de dagen waar de boekdrukkunst enigszins geperfectioneerd was. Dat wil zeggen dat in grote aantallen het een en ander gedrukt kon worden enzovoorts. En dat is wat hij gedaan heeft. Wij in Nederland hebben daar de vruchten van geplukt. Zij het dan een dikke 100 jaar later minstens. Toen in opdracht van de Staten-Generaal. Kom daar nog eens om. Maar goed. De Bijbel vertaald werd naar een taal die ook niet bestond, namelijk het Nederlands. Wat men trouwens ook goed gedaan heeft, want wij vinden het ouderwetse taal, maar ik heb echt nogal wat gelezen in het Nederlands van de 17e eeuw, van 16, er staat voor in die Bijbel, 16, wanneer was het ook weer die opdracht? 1618, 1619 en toen duurde het een jaar of 20 of zo voordat dat klaar was. En dan zegt u dat is ingewikkelde taal. Maar ik wilde zeggen, ik heb genoeg gelezen 17e eeuws Nederlands om te weten dat het een knap stukje werk geweest is naar taal voor het volk. Want als je echt 17e eeuws Nederlands leest, dan lees je Frans. Nou ja, in hoge mate. Het helpt als je Frans kent. Ken je Frans? Ja, doe maar. Maar dat helpt dan een heel stuk. Maar daar vind je geen spoor van terug in de Statenvertaling. Ik vind het dus echt heel knap. Dat intussen onze taal veel platvloerser is geworden en versleten is enzovoorts. Ja, dat is zo. En nou vinden we de Statenvertaling ouderwets en onbegrijpelijk. Maar ik hou het er toch maar op, hè. En wat betreft inleidende woorden van onze broeder, Pieter Speelman, dat woord kerk zult u vergeefs zoeken. In de eerste plaats, het is sowieso geen goed woord. Kerk komt van het Griekse kuriakos en kurios, dat is de Heer. En kuriakos betekent zoveel als het behoort de Heer toe. Maar het is geen woord dat je in de Bijbel als zodanig terugvindt. En Luther stond voor het probleem, hoe noem ik zoiets, want als ik het vertaal met ecclesia, als ik dat vertaal met kerk, dan denkt iedereen dat het de Romeinse kerk is, want dat was de kerk. Dus dat woord moest hij vermijden en hij had een trouvaille, want een beetje Frans doen we er nog in. Hij kwam op het woord gemeente. Ecclesia betekent niet gemeente. Ecclesia betekent, zoals de broeder zei, de uitgeroepenen, de verzamelde uitgeroepenen. De geroepenen vind je ook in de Bijbel, hè? Judas 1, vers 1. Nee, Judas heeft maar 1, dus Judas 1, vooruit. Aan de geroepenen, dat komt natuurlijk vaker voor, dat is meervoud. Maar als ze gezien worden, de geroepenen, de gelovigen dus, als collectief, dan heet het de Ecclesia. En dat idee van het is een collectief, dat heeft Luther geïnterpreteerd als gemeente. Zij horen bij elkaar, zij vormen een eenheid. Hetgeen langs andere weg natuurlijk ook in de Bijbel uiteengezet wordt, want de gemeente wordt inderdaad beschreven als één volk, één kudde, één lichaam, één vlees zelfs, enzovoort. Dus het was wel een vondst. En de Statenvertalers hadden het een stuk makkelijker dus. Die hebben gewoon Luther's vondsten overgenomen. En wij hebben daar het woord gemeente aan te danken. Zo is dat gegaan. Luther, de man die 500 jaar geleden, op een paar dagen na exact, officieel op 31 oktober 95 stellingen, gepubliceerd heeft naar het schijnt aan de deur van de slotkapel in Wittenberg, waar men het een en ander in brons vereeuwigd heeft, of voor hoe lang dat maar meegaat, enzovoorts, kun je gaan bekijken, maar toch niet lezen. Het is bovendien stom vervelend om het te lezen, 95 stellingen, want ze hebben maar één onderwerp, alle 95. Dat het er net zo goed de helft kunnen zijn, of een paar meer. Ik had er 100 van gemaakt, maar ik weet niet waarom het er 95 zijn. En ze gaan allemaal over de zogeheten aflaatverkoop. Dat wil zeggen, de Rooms-Katholieke Kerk verkocht vergeving van zonden. Niet alleen voor u, maar ook eventueel voor uw familie en voor degenen die al overleden waren enzovoorts. En die nog in het vage buursvuur zaten. En als je dan voldoende betaalt, dan kregen ze een ticket voor de hemel of zoiets. Dan sprongen ze uit het vage vuur of zo. Er zijn allemaal rijmpjes van, officieel, ook uit die dagen. Ik zal u er niet mee lastigvallen. Maar demonstreer dat je inderdaad gebakken lucht kunt verkopen. Zelfs voor aanzienlijke bedragen. En ik moet er altijd aan denken als ik... Ik moest er aan denken die twee keer, geloof ik, drie keer... dat ik ooit in de Sint-Pieterkerk in Rome geweest ben. Van wie heeft dit allemaal betaald? Al die arme zondaren die denken dat ze door daaraan te betalen in de hemel komen. Enzovoorts. Het is bijna onvoorstelbaar. Waren die mensen dan dom in die dagen? Ach, nee, maar ze volgden ook maar de publieke opinie. En ze werden misleid, zoals wij in onze dagen ook allemaal misleid worden... En geloven in een Big Bang waardoor de wereld ontstond. Om nog een keer op de woorden van broeder Pieter Speelman terug te komen. Enzovoort. Dat geloven wij allemaal. En we geloven allemaal dat door ons gestookt de aarde opwarmt. Enzovoorts. Weinig natuurkundeles gehad op school, vrees ik. Maar ja, dat ga je dan krijgen. Allemaal van die publieke dingen die... Wat hoorde ik vanmorgen? Zei iemand, het gat in de ozonlaag wordt alweer kleiner. Ja, en de zure regen, weet ik niet wat ermee gebeurd is. Maar, en daar hollen wij dan allemaal achteraan, achter de waan van de dag. En elke dag krijg ik een krant en dan denk ik, de waan van de dag. En dan zegt broeder Bos, die zegt dan, de Telegraaf zeker. En dan, ja, maar ja, toen maar weer. Waarom lees ik dat allemaal? Of ik zet de televisie aan en dan komt er weer al de waan van de dag van de... Hebben jullie dat ook? Me too. Ja. Ja. Luther. Ik heb groot respect voor de man. Ik vond het ook leuk om ooit te horen... Dat was broeder Mythes. Dominee Mythes. Op het brandpunt... Op de Brandpunt Bijbelschool in een weekend. Die gaf les in, ik weet niet waarin die les gaf. In 1961 ongeveer moet dat geweest zijn, Bos. Toen was jij al oud trouwens. Maar 5 jaar ouder dan ik toen. Dat scheelt een end hoor. Maar goed. En de broeder Mythes gaf daar les in kerkgeschiedenis. Of waar hij maar les in gaf, dat weet ik niet meer. Dominee Mythes, overigens. Aardige man. En die vertelde ons dat Luther in het algemeen beschouwd wordt als een lompe boer. En dat was meteen herkenning, want ze hebben mij verteld dat broeder Klaas Roosendaal eigenlijk ook een lompe boer was. En ik mag dat wel eigenlijk, want ja. Maar Luther was professor, dokter, was op jonge leeftijd al vergevorderd als wetenschapper. Enzovoort. Men zou daar niet te grip. Men zegt het was maar zo'n monnik. Enzovoort. Ja, het was professor, dokter. En hij was de leider feitelijk van de universiteit in Wittenberg in de tijd. Aangesteld door de keurvorst. Frederik de Wijze. Die zou daar niet gering over denken. En ik beschouw het als zijn verdienste dat hij ingewikkelde dingen, moeilijke zaken, abstracte zaken in gewone taal kon verwoorden voor het volk. En niet alleen in zijn Bijbelvertalingen, maar ook in zijn lezingen en alles wat uit zijn hand en uit zijn pen gepubliceerd is. Dat is zijn verdienste. Als je weet hoe gewone theologische literatuur in elkaar steekt, dan begrijp je wat voor een grote verdienste dat voor Luther geweest is. En ik denk dat dat ook een verdienste was van iemand als Klaas Roosendaal, die dan de reputatie kreeg van het was een lompe boer. Maar, want hij was nog Fries ook, maar dat dorst ik niet bij te zeggen vandaag. Maar ja. Maar het was een verdienste zodanig dat zijn uitspraken tot vandaag nog legendarisch zijn, terwijl de man al 60 jaar geleden, 61 jaar geleden, is overleden. Dus dat is toch wel bijzonder, denk ik. Men zal er niet te gering over denken. Vervolgens, hij was niet de enige of de eerste die zijn ideeën had over dat er toch wel wat mis was in het christendom. Namelijk in de Roomse kerk, daar was geen andere. Het woord katholiek krijg ik niet uit mijn mond, want je kan je wel zo noemen, maar daarom ben je nog niet katholiek. Katholiek wil zeggen algemeen. En dat krijg ik dus niet uit mijn mond. Het heet Roomse kerk. Hij noemde het uiteindelijk gewoon de Paapse kerk. De papisten. Je moet het toch wat noemen. Want of het christelijk is, dat is nog maar de vraag. Maar van de kant van de wereld uit bezien, Oké, heet dat christelijk. En dat geldt voor alle kerkelijke instituten. En hoe christelijk het is, ja, dat is een ander verhaal. En dat had Luther goed door. En ik acht het een grote verdienst. Het heeft hem een heleboel gekost. Ook in zijn persoonlijk leven. Maar het is achter de grote verdiensten van de man. Punt 1. Dat hij zijn Bijbel nam en zette boven het gezag van de kerk. En toen dus zijn Bijbel moest bestuderen. Zonder dat iemand voor hem dat kon doen. Zonder dat er iemand was die hem van tevoren wegwijs kon maken. Zoals ik dat wel gehad heb. En de meeste van u ook. Enzovoort. Oh, dit is een Bijbel. In de grondtaal. Die gebruikte nooit iemand. Men gebruikte hooguit de Vulgaat. Dat wil zeggen de Latijnse vertaling van zowel Oude als Nieuwe Testament. En dat de Bijbel oorspronkelijk Hebreeuws en Grieks is. Oh ja, ja, maar daar maalde niemand om. Hij wel. En ik kwam bij de Bijbel en hij vond, een mens wordt gerechtvaardigd, dat wil zeggen vrijgesproken, of zullen we gewoon zeggen, ontvangt vergeving van zonden en misdaden op grond van geloof. Alleen. En dat is natuurlijk gewoon Romeinen 3... Maar je moet dan toch, voordat je zover komt, heel wat Bijbelse begrippen eerst leren verstaan. En hoe hem dat gelukt is, begrijp ik nu nog niet. Maar het is hem gelukt. Het is hem gelukt. En het heeft grote consequenties gehad. Want inderdaad, er vond een hervorming, dan wel een reformatie plaats. Maar niet zozeer van de kerk, maar van de hele maatschappij. Om de eenvoudige reden dat de kerk in de praktijk de macht uitoefende, de wereldlijke macht uitoefende. Dat wil zeggen, de kerk bepaalde in hoge mate de politiek. Alleen, mocht u daar nou uw twijfels over hebben, moet ik u zeggen, ja, dat had men eeuwenlang ook. Wie is eigenlijk de baas, de keizer of de paus? Wordt de paus aangesteld, aangewezen door de keizer? Of wordt de keizer aangewezen en gekroond door de paus? En allebei is gebeurd, menigmaal. Dat was een strijd. Wie stelt de bisschoppen aan? De bisschoppen, de kardinalen enzovoort. Want u weet toch, we hebben de bisschop van Utrecht, de prinsbisschop van Luik en wat je maar had allemaal. Dat waren kerkelijke functionarissen die in de praktijk gewoon wereldlijke macht uitoefenden. Wie stelt die aan? Bovendien had je een systeem van de beide rechten, zo heet dat. De beide rechten. En daarom studeren wij nog steeds rechten. Ik roep dan altijd, hoeveel rechten zijn er dan als je rechten gaat studeren? En het officiële antwoord is 2. Het kerkelijke recht en het wereldlijke recht. Daar komt de uitdrukking vandaan. Of men dat nog meet, nu weet ik ook niet. Ik hou me er niet mee bezig. Maar dat is de klassieke terminologie. Meester in beide rechten, als men afgestudeerd was, enzovoort. J.U.D. Maar goed, meester in beide rechten. De kerkelijk recht en burgerlijke recht, want je had met alle twee te maken. En als je niet veroordeeld werd via het burgerlijke recht, dan kon het nog via het kerkelijke recht en andersom, maar soms via beide. En vandaar die christenvervolgingen, dat wil zeggen kettervervolgingen, de vervolgingen van de protestanten, dat kon gemakkelijk, want wie maakt de dienst eigenlijk uit? In de praktijk toch de kerk. En als je daar tegen in opstand komt, wij zeggen gewoon, nou, als je er niet mee eens bent, ga je er toch uit. Of als je het erin kunt vinden, oké, dan word je er toch lid van. Maar u weet hoe het met Luther gegaan is. In 1517 was die 95 stellingen. In 1521, als ik me goed herinner, moest hij verschijnen voor de, of althans verscheen hij, voor de Rijksdag in Worms. Voor de jonge keizer Kareltje. Ik vind geen naam voor een keizer, Kareltje. Ik denk altijd dat hij zo'n brilletje had, maar dat schijnt niet zo geweest te zijn. Maar Kareltje, sorry, is er iemand die Karel heet? Karel de Vijfde, de jonge man, daar moest hij voor verschijnen en het resultaat was dat keizer Karel hem in de ban deed, maar de paus deed dat ook. Want je hebt de beide rechten, de beide machten. En in de ban doen wil zeggen uitsluiten buiten de maatschappij, buiten de samenleving, men wordt dan rechteloos. Het voordeel is, dan hoeft men geen belasting te betalen en mag men door het rode stoplicht rijden. Maar de belastingen waren in die dagen nog niet zo hoog en rode stoplichten bestonden nog niet. Maar iedereen kon ook zo iemand gewoon doden, want die lui werden geacht niet te bestaan. Heb u dat? Zou je maar overkomen, omdat je het met bepaalde leerstellingen niet eens bent. Hij heeft het overleefd, waarschijnlijk in eerste instantie en in hoge mate, omdat er vorsten waren van die dagen die het wel zagen zitten om in opstand te komen tegen de Rooms-Katholieke Kerk, die het wel zagen zitten dat de macht van die Roomse Kerk zou breken. En we weten nou nog niet of Frederik de Wijze nou echt een protestant was, evangelisch in Duits. Een Lutheraan of niet, maar in ieder geval, hij liet Luther ontvoeren en veiligstellen op de Wartburg, waar Luther dus een poosje, nou ja, opgesloten was, maar waar hij meteen begonnen is aan het vertalen van de Bijbel, dat wil zeggen het Nieuwe Testament, en hij deed dat in een paar maanden tijd. Dan moet je toch geniaal zijn, hoor. Maar goed. Kortom, hij had belangrijke beschermers. Dat dan weer wel. Maar het gevolg is geweest dat die hele macht van de Roomse Kerk in de wereld zwaar geleden heeft. Het is ook nooit meer goed gekomen daarmee. Ik weet wel, het is in sommige delen van de wereld nog steeds net zo zwaar als dat het ooit in Europa was. Maar het aanzien van heel Europa is daarmee wel gewijzigd. En het heeft ook grote volksverhuizingen teweeg gebracht. Want, ja zeker, want sommige landen werden ineens protestant en daarna toch weer Rooms-Katholiek heet dat. Waarna hele bevolkingsgroepen vluchten, want men had uitgevonden dat je van dezelfde kerk moest zijn, om zo te zeggen, als je vorst. En als dat toevallig van het Roomse naar het Protestantse overging via erfrecht, ja, dan had je weer hele bevolkingsgroepen die verdwenen. Frankrijk is in hoge mate trouwens protestant geweest. Maar ja, door die vervolgingen zijn ze allemaal verjaagd. Dat zijn de Duurgenoten worden ze genoemd. Die zijn bij vlagen met de grote aantallen naar het noorden gevlucht. En daarna ook uit wat wij België noemen verdreven. Omdat dat in de 80-jarige oorlog, 16e eeuw, in Spaanse handen bleef. En dat was Rooms-Katholiek. En de val van Antwerpen. België, dat bestond niet, maar België is de val van Antwerpen nooit te boven gekomen. Uit 1585. En het heeft voor Nederland de Gouden Eeuw opgeleverd. Vanwege al die protestanten die naar Nederland kwamen, waaronder ook inderdaad leden van mijn voorgeslacht. En, maar goed, zo zijn er veel in Nederland trouwens. Wat ik probeer te vertellen is dit, dat weliswaar Luther de Bijbel teruggegeven heeft aan het volk, aan de mens. Of het letterlijk was, dat wordt altijd in twijfel getrokken, maar hij heeft in ieder geval, hoe heet dat lied? Wipe the dust of your Bible. Country song, hè? De stof van je Bijbel enzovoort. Of hij dat letterlijk gedaan heeft, dat zal toch wel, mag ik hopen. Maar dat hij het overdrachtelijk gedaan heeft, ja, veel meer dan dat. Hij heeft hem ook geopend. En niet alleen in Duitse vertaling aan het volk gegeven, maar ook inderdaad uitgebreide toelichting gegeven op wat hij de belangrijkste Bijbelboeken achtte, namelijk de Psalmen. Dat is leuk om te vertellen, ik ben toch nog aan het begin van de dag, kan nog wel even. De Psalmen. Ik wist het niet, want ik ben niet grootgebracht in de theologie. Maar hij volgde de klassieke traditie waarbij de Psalmen in de eerste plaats spreken over de Heer Jezus Christus. Kom daar nu nog eens om. Ik bedoel dit. Als iemand roept, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, is dat de Heer Jezus zelf die dat roept. Ik lag bekreld in banden van de dood, daar dankst der hel mij alle troost deed missen, want ik was op mijn christelijke school en dan moest ik psalmversjes leren. En dit vond ik zo'n mooie tekst, die heb ik onthouden, want ik heb een heel slecht geheugen, maar deze is blijven hangen. Dankst der hel, vond ik een vondst, trouvaille, was dat. Maar goed, maar in werkelijkheid, het zijn woorden van de Heer Jezus. Of die van, wel gelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, Psalm 1 vers 1, niet zit op het gestoelte des potes, wie is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. En dat volgde hij, 150 psalmen lang. Het gaat over Christus. Dat gelooft tegenwoordig niemand meer, behalve ik dan natuurlijk. Maar ja, maar ik was wel verbijsterd dat blijkbaar men vroeger daar toch zo over dacht. Alleen, het bracht Luther wel degelijk ook bij de Romeinenbrief logische wijze en bij de leer van rechtvaardiging uit geloof alleen. Dat was dus voor hem ook een belangrijk Bijbelboek. En ik gaf er talloze lezingen op aan de universiteit. Hè. Ik bedoel, wat wij doen in kleine zaaltjes enzovoort, zo links en rechts, deed Luther op de Universiteit van Wittenberg. Heb je dat? Precies zo. De Bijbel door, bepaalde Bijbeldoeken, vers voor vers, volgende keer verder. Waar waren we ook weer? Enzovoort. Dat is de enige goede methode, als u mij vraagt. Maar goed. Kortom, hij bracht de Bijbel bij het volk. Het probleem is echter dat die situatie in onze dagen, maar ja, 100 jaar geleden ook en 200 jaar geleden ook, dat die situatie eigenlijk voor ons volstrekt onherkenbaar is. Want van dat werk is in de praktijk niks overgebleven. Nou ja, een beetje. Of zal ik meteen zeggen, nou ja, wij zijn hier, dus er is nog iets van over. Al noemen wij ons waarschijnlijk toch niet Luthers of Lutheraans en zeker niet evangelisch. Want de Augsburgse confessie, daar hebben wij ook niks mee. Maar we hebben wel een Bijbel. En die bestuderen wij. Dat is uniek. Ik herinner mij dat ik ooit samenspeelde met een drummer. En die bleek tot ons vermaak, nee, tot vermaak van de rest van de band. Die bleek predikant te zijn. In Kampen nog wel. Hij is later eruit gegooid wegens dronkenschap. Maar goed, dat doet er niet toe. Een drummer. En dus het was zo, je predikant. Ja. En wat doe jij voor de kost? Aan mij. Wat doe jij voor de kost? Ja, ik. Ik geef bijbellezingen. Een bijbelleraar. Van welke kerk? Ik zeg helemaal geen kerk. Op persoonlijke titel. En hij keek me aan en zei, ja, waarom ook niet? De kerk doet daar niks aan. Dat was meteen ook het eind van het gesprek. De kerk doet daar niks aan. Nou ja, dan hoor ik iets van een ander. Toch? Die indruk hadden we al, maar goed, ik ben natuurlijk niet verder op ingegaan. Dat heeft geen zin onder zulke omstandigheden. Maar zo is het tot vandaag. Want wat er gebeurd is, is dat die terugkeer naar de Bijbel meteen geremd is geworden. Ook door Luther zelf, overigens, vind ik. Ik spreek hem later, dus ik moet voorzichtig zijn. Hè? Nee, bij alle hoogachting. Zal ik u eens vertellen. Luther had het idee, de opvatting die hij dus ook gepubliceerd heeft, dat hij vond dat bepaalde bijbelboeken waren belangrijker dan andere. In principe kan ik daar ook mee instemmen. Maar als u vraagt welke dan, welke zijn belangrijker dan andere, dan hou ik op. Hè. Dat ga ik u niet vertellen, want dat weet ik dan ook niet. Dat waag ik me niet aan. Hij wel. En hij had dus een rijtje. En waaronder dus inderdaad de psalmen, omdat ze zo christocentrisch waren, wat niemand meer gelooft dit laatste, maar dat is zo. De psalmen, de Romeinenbrief, de Galatenbrief, vanwege geloof alleen zonder de werken der wet. Dat was heel belangrijk. En wat bepaald niet belangrijk was, was openbaring, want met die visioenen kon je toch niks mee. Er stond toch geen verklaring bij. Dus wat had je er dan aan? Nou ja, je kon eruit leren dat Christus uiteindelijk overwint. Maar 22 hoofdstukken daarover vond hij wel wat veel dan. Dus daar kon hij niks mee. De brief van Jacobus ook niet, want ja, die had het over niet van werken alleen, niet door geloof alleen, maar ook werken. Voor de zaligheid toch? Dus vond hij er ook maar niet wat. En nee, het moest wel in de Bijbel, heeft het netjes vertaald en al. Jawel, maar het was niet een belangrijk, was wel een moeizame brief en zo. Het boek Esther sowieso was problematisch, want er kwam de Heer al helemaal niet in voor. Maar wat was zijn norm, want dat wilde ik u zeggen, wat was de norm die hij hanteerde? De norm die hij hanteerde was dit, het moest gaan over onze persoonlijke zaligheid. Het moet gaan over de rechtvaardiging. Het moet gaan over dat God zonde vergeeft op grond van geloof. En de uitwerking daarvan in het praktische leven van de gelovigen, van de christen. En als het daar dan over gaat, daar belangrijk voor is, oké, dan is dat een belangrijk bijbelboek. En gaat het daar dan niet over of minder, dan is het een minder belangrijk bijbelboek. En het vervelende ervan is dat in theorie voor hem de Bijbel christocentrisch was. Vooral de psalmen natuurlijk dan, hè. Maar dat in de praktijk, volgens deze normering, de Bijbel dus de mens centraal stelt. In de praktijk de Bijbel geacht wordt te spreken over de verlossing. Dat wil zeggen, de schrift wordt geacht soteriologisch te zijn. Dan hoort u ook eens de termen die anderen gebruiken. Het moet gaan over de verlossing als zodanig. En dan is het goed. En wat daar niet over gaat, is niet belangrijk. En daarmee wordt de mens centraal gesteld. En dat gegeven, dat is natuurlijk ook niet door Luther uitgevonden, dat gegeven dat is weliswaar begrijpelijk, omdat het de mens is met zijn problematiek die een antwoord zoekt voor de problematiek van zijn eigen leven en geweten en van zijn goede bedoelingen en zijn mislukkingen en wat dan niet. Je moet dus iets hebben aan je religie. Heb je er wat aan? Sprak jaren geleden een nicht van me. Die zegt, en doe je nog steeds tegenwoordig? Ik zeg, ja, ik ben er nog steeds. Heb je er wat aan? Ben je er blij? Ja, oh, fijn voor jou. Nou goed, dat is de tegenwoordige norm, hè. Maar ja, het moet gaan over de mens. En u weet wel, als ze reclame maken voor een christelijke bijeenkomst, dan hebben ze het over veel muziek en zang en een korte praktische prediking. Het moet kort en dan ook nog praktisch. Maar laat ik u dan vertellen, want ik ben zeer orthodox, eigenlijk. Laat ik u dan vertellen dat de Bijbel inderdaad gaat over Christus. En niet alles wat over Christus gezegd wordt, heeft rechtstreeks van doen met ons persoonlijke beleving, ons dagelijks leven als zodanig, of onze persoonlijke zaligheid of wedergeboorte of vergeving van zonde. Want het punt is, en dat staat ook in de Bijbel, in een minder belangrijk boek, volgens Luther, namelijk het boek Prediker. Het is moeilijk, want het laatste hoofdstuk vond hij wel belangrijk, maar de rest, en dan ben je nog bij Luther. Calvijn vond het helemaal niks trouwens. Maar goed, dat ga ik u niet vertellen. Maar goed. Maar het idee is namelijk in dat boek dat God doet wat hij wil. En een mens kan er niks aan toe of afdoen. Een mens stelt niks voor. Een mens is uit de aarde. Hij heeft niks in te brengen. En hij zal vooral niet tot God moeten spreken. En als hij toch doet, laat uw woorden weinig zijn. Zei ook de Heer Jezus daar nog over. En Jacobus later natuurlijk. Want God heeft het voor het zeggen. En ons past het om te luisteren. En dit is de geëikte. Ja, natuurlijk, ik hoor mezelf praten en het is verschrikkelijk arrogant. Maar dit is de geëikte fout die christenen maken. Men denkt dat het over hen gaat. Soms, ik heb ook wel eens het idee, ik zeg het maar eerlijk, dat de klassieke evangelieprediking dat ook in de hand werkt. Namelijk, u hebt de Heer nodig, u met uw leven, komt u er ook niet uit, ze liggen zo uw problemen, halleluja. Je komt tot eer, je komt tot geloof, steek uw hand maar op en dan komt het allemaal goed, want de Heer gaat dat doen in uw leven, u enzovoort. En daar wordt abusieflijk de indruk gewekt, als je niet oppast, dat het allemaal om ons gaat. Echt? Ik heb nog een paar voorbeelden, maar zoveel tijd heb ik er allemaal niet voor, maar het is een noodlottig misverstand. Kijk, de zogeheten reformatie heeft in ieder geval, nee, het was de reformatie van de samenleving, het was de hervorming van de samenleving. Daar is een heleboel in gebeurd. Maar het heeft in ieder geval de Bijbel bij de mens gebracht. Hier in Europa, in Brittannië ook, en het heeft geleid tot de opkomst van dingen als het pietisme enzovoorts. Maar die stonden dichter bij de Bijbel dan de grote theologen, om zo te zeggen. En de grote hervormers, denk ik ook, in het algemeen. Maar het probleem daarvan is, van de pietisten en wat er nog maar meer aan hangt, en van de hernutters, je mag het eigenlijk niet zeggen hoor, Zinzendorf en de, wie het allemaal maar waren, de doopsgezinden, de wederdopers, of hoe ze maar genoemd werden, met alle respect. Het probleem is daar geweest dat ze dan wel een Bijbel hadden, maar die mengden ze dan niet met de leer van de kerk, want daar hadden ze niet zoveel mee op, maar die mengden ze dan met hun eigen beleving. De zogenaamde bevindelijkheid. Dat heet tegenwoordig spiritualiteit of zoiets. Nou, niet helemaal, maar het overlapt elkaar heel sterk. gaat erom wat je er zelf mee beleeft enzovoort. Er zijn mensen die komen bij elkaar zoals u en ik om te spreken over het woord van God. Er zijn ook mensen die komen bij elkaar om met elkaar te spreken over wat ze de afgelopen dagen nu weer met de Heer beleefd hebben. En Zinzendorf, die van de graaf. De graaf van Zinzendorf, die van de, laten we maar zeggen, van de hernutters dan, of van de broedergemeente, of ik weet nooit hoe, ze willen zelf niet genoemd worden, dus ja. Die zei, nee, je moet minstens 1 uur en misschien wel 2 uur per dag moet je bidden. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Bovendien, zoveel heb ik niet te zeggen. Moet je dat dan niet? Nee, dat moet niet, dat mag wel. Als je daar de tijd voor kunt vinden. Maar als u dacht dat bidden kenmerkend is voor een christen, dan moet ik u zeggen, dan heb je wat vergeten. Dat is niet kenmerkend. Kenmerkend is dat men het tegenovergestelde doet. Niet tot God spreken, maar naar hem luisteren. En nadat men aan het volk de Bijbel gaf, heeft men meteen die Bijbel weer dicht gedaan en de Augsburgse confessie overeengelegd en de Heidelbergse catechismus en de Dordtse leerregels, dank u zusters en mensen die daar verstand van hebben, meer dan ik, enzovoorts. Kortom, de statuten eroverheen, het uittreksel uit de Bijbel en dat was het dan. En dat is het probleem. En dat gebeurd is, dat is niet mijn analyse. Dat is wat in de Bijbel gewoon staat. In Openbaring. Want nou ga ik naar het boek Openbaring. Daar vinden wij een boek vol met visioenen, afgewisseld in hoofdstuk 2 en 3 met 7 briefjes achtereenvolgens. Dat heet de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. En tot mijn verrassing in het computerprogramma dat ik gewoonlijk gebruik voor Bijbelstudie, gewoon in eerste instantie, zo vlot weg, even kijken, zit een commentaar van John Gill. John Gill, ja. Die is uit de 18e eeuw, 17 zoveel, baptiste predikant, theoloog, uit Engeland, meen ik. Nou ja. Groot-Brittannië, zullen we zeggen, dat is ruimer. Maar tot mijn verrassing, die beweert hetzelfde als wat ik van huis uit ook geleerd heb en waar ik het helemaal mee eens ben. Namelijk dat deze 7 achtereenvolgende brieven een beschrijving geven, bedekt, cryptisch, een beschrijving geven van 7 achtereenvolgende perioden uit de geschiedenis van het christendom. Of zoals Brenham dat noemde, de 7 gemeentetijdperken. Nou, hij niet alleen, maar hoe moet je het anders noemen? Kortom, in 7 brieven, zijn de Openbaring 2 en 3, wordt een bepaald aspect van de geschiedenis van onze bedeling beschreven. Populair gezegd de tijd vanaf de, laten we zeggen, de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Zoiets. Hoe precies weet ik niet, maar dat is het. Dat men dat op voorhand niet gezien heeft, ligt voor de hand. Maar dat men dat in de 18e eeuw al zag, vind ik verbijsterend. Want zelfs John Gill zei dat deze brief aan Sardis in Openbaring 3, de dagen van de reformatie beschrijft. Dat is ook zo. Dat kan je ook niet missen. Want in de eerste brief, dat is Efeze, de brief aan Efeze, vanaf Openbaring 2 vers 1 dus, vinden wij de beschrijving van wat ik altijd maar noem de apostolische periode. De tijd vanaf de opstanding van Christus tot het moment van schrijven van dit boek waarschijnlijk. Hoe dat eruit ziet. En wat er zo al misging trouwens ook. En daarna krijg je de brief aan Smyrna. En die beschrijft met name de betrekkelijk lange periode vervolgens van de christenvervolgingen. In de dagen van het Romeinse Rijk nog. Tot op Constantijn de Grote. Want Constantijn werd keizer. En die bekeerde zich tot het christendom. Ik denk dat ik het veilig zo kan zeggen. Of hij een gelovige werd, weet ik tot vandaag niet. Maar dat hij zich bekeerde tot het christendom wel. En het gevolg was dat het christendom niet langer vervolgd werd. Maar tot staatsgodsdienst werd in de praktijk. En daarmee ben je dus aangekomen in de derde brief, die van Pergamus, vanaf Openbaring 2 vers 12. Pergamus, Gamus, dat is een huwelijk, Gamos. En per, dat is zwaar. Een zwaar huwelijk. En het is het huwelijk tussen kerk en staat. Tussen kerk en wereld. Dus vanaf de kerstening van Constantijn ongeveer tot, normaal gesproken zet men het jaartal 95 erbij. Dat is tot aan de eerste paus, Gregorius I, de Grote. Want in werkelijkheid, dat was de eerste paus. En daarna heeft men met terugwerkende kracht alle zogenaamde bisschoppen van Rome tot paus verheven. Postuum. Maar pausdom stamt dus officieel uit 590. En vandaar begint een heel lange periode van een jaartje of 900, uitgedrukt in de vierde brief die aan Thyatira wordt vertaald met geur van droefheid. En dat is feitelijk de periode van de kerk van de paus, de paapse kerk, de periode waarin dus uitdrukkelijk de Bijbel niet bij het volk was, achtergehouden werd, om zo te zeggen, zelfs op de index stond. Dat betekent dat het verboden was om rein te bezitten sowieso. En dan loopt dat zo ongeveer tot het begin van de 16e eeuw. Dat wil zeggen tot pak een beet 1517, ik roep maar wat. Want kijk, Johannes Hus, de bohemer. Ja, Johannes Hus leefde een jaartje of 100 voor Luther. Kent u die Johannes Hus? Gus is gans. Hus betekent gans. Ja, die en ertussen, dat doen ennetjes altijd. Hè? Ook bij de frikadellen. Bij de pedalen. De Hus betekent gewoon gans. En Johannes Hus werd ter dood gebracht, omdat hij ook leringen verkondigde in strijd met de Rooms-Katholieke Kerk. Hij moest ook voor de koning verschijnen, of voor de keizer, weet ik veel. En hij kreeg ook vrijgeleide, althans was hem gezegd, maar hij kreeg het niet. Dat wil zeggen, hij werd gevangen genomen en ze hebben hem vervolgens levend verbrand. En daarvoor schijnt hij gezegd te hebben, maar ik geloof dat wel. Hij zei, jullie braden nu een gans. Maar na mij komt er een zwaan. En vervolgens is onder Luther, want men zegt dat het gaat over Luther, dat Luther die zwaan was, 100 jaar later. In ieder geval Bij ons in de straat in Bodegraven stond een Lutherse kerk, enigszins achteraf, want zo hoort het in een Calvinistisch land als het onze. Enigszins achteraf en zonder toren, maar wel op de nok een grote witte zwaan. En waarom dat is? Omdat de zwaan geacht wordt een beeld te zijn, een type te zijn van Maarten Luther. Zo zit dat. Maar goed, Johannes was dus een jaar of 100 eerder. Er zijn er meerdere geweest die zich begeven hebben buiten de gebaande paden van de kerk. Maar het heeft pas een grote uitwerking gehad door wat Luther deed. Maar dat was ook niet zomaar iemand. Dat was iemand met gezag, een ontwikkeld man. Enzovoorts. Nou goed, de professor dokter. En dat bracht dus de reformatie. Daar kom je terecht bij de brief aan Sardes. Die bespreekt die periode. Daar gaan we dus verder vandaag ook over hebben. Over die brief aan Sardes. En kijken wat daar allemaal in vermeld wordt. Daarna volgt nog de brief aan Philadelphia. Waarvan de aardigheid is dat eigenlijk, die brief van Philadelphia, is eigenlijk de enige van de zeven die positief is. Die niks verkeerds te melden heeft. Bij al die anderen is het negatief. Ik heb dit tegen u, ik heb dat tegen u, maar gij hebt en dat haat ik ook en wat het maar was allemaal. En over de reformatie, ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Zou je maar gezegd worden, zal het duidelijk zijn dat de reformatie deze uitleg dus per se niet accepteert. Logischerwijze, omdat het weer zelf het afkeurt uiteindelijk. Hè? De beweging als zodanig, daar hebben we het straks over. Maar daarna volgt de brief aan Philadelphia en die is zo zonder meer positief. Maar dat is de beschrijving van de echte evangelische periode uit de geschiedenis, dan wel de kerkgeschiedenis. En die stamt van betrekkelijk kort na de reformatie. Eigenlijk is het gewoon de voortgezette reformatie en de normale consequentie van de reformatie. Maar de reformatie zelf en alles wat reformatorisch heet, dat zit vast. En zat meteen ook al vast. Maar niettemin, daaruit is een beweging ontstaan van allerlei mensen op lager niveau gewoonlijk dan het wetenschappelijke niveau en het universitaire, het academische niveau, die hun Bijbel hadden. Want ja, die werd gedrukt en was vertaald in de volkstaal enzovoort. En iedereen kan die Bijbel lezen. Dat heeft tot gevolg gehad dat mensen inderdaad zo zonder meer die Bijbelse boodschap zijn gaan prediken, onafhankelijk van de kerkelijke instituten. Eigenzinnige types dus. Wat Luther eigenlijk ook was, maar goed. Die is ingepakt geworden en daar kon hij ook weinig aan doen, denk ik. Maar daarna kwam een periode dat inderdaad mensen het evangelie gingen prediken zomaar in de wereld. Meest bekend zijn geworden de Wesley's, zo halverwege de 18e eeuw, zeg maar 1750 of zoiets, toen. In de Angelsaksische wereld, maar ook in Europa. John Wesley en Charles Wesley enzovoort, die lui die gingen op eigen persoonlijke titel reizen ze rond op een paard met een Bijbel en dat was het dan ongeveer wel. Je kent ze ook nog uit de westerns trouwens. Je kent ze ook nog uit de Circuit Riders, dat is een Amerikaanse term voor. De Circuit Riders, met dank aan Bill Gator die daar nog een video aan gewijd heeft. Inhoudelijk vond ik het niet een geweldige video, maar het idee van die lui die rondreisde, dat idee wel. Per slot, mijn vader, toen hij van de HBS kwam en nooit een baan gehad heeft, maar meteen evangelist was, had op zijn, in zijn stempel, want een kaartje had hij niet, maar wel een stempel, er stond J.B. Kleinhanevelt, want zijn oudste broer heette J. Johannes. Hij heette Jacob, dus er was J en een klein beetje erachter. J.B. Kleinhanevelt, reizend evangelist. Ik heb me wel eens gevraagd hoe je daaraan kwam. Hij zei, nou, zo noemde Kit zich ook. Dat is een generatie eerder. Reizend evangelist. En hoe die eraan kwam, ja, dan ben je toch echt in de 19e eeuw terug. Zo ver terug ben je dan. Reizend evangelist, dat, die van de circuit riders, die hadden we hier in Nederland ook. En in Europa, die reisden rond met een Bijbel en predikten het woord. Waar dan ook maar. En daaruit is de Methodistenkerk ontstaan overigens, uit de Wesley's, maar goed. En dan had je hier in Europa, had je inderdaad, ik heb hem al genoemd, Zinzendorf. Met, nou ja, dat is ook een ingewikkeld verhaal. Maar ze zijn in ieder geval tot vandaag, die Hennerders zijn tot vandaag beroemd vanwege hun zendingsactiviteiten. Die stuurden zendelingen uit en die gingen ogenblikkelijk dood aan de malaria of waar ze maar aan dood gingen. Nou, dan kwam er weer een nieuwe groep zendelingen, werd er achteraan gestuurd. Nou, enzovoorts. In dezelfde tijd als de Wesley's. Eigenlijk nog iets eerder. In het begin van de 18e eeuw, vanaf 1700 ongeveer. Nou ja, iets later, Zinzendorf is geboren in 1700. Maar goed, en tot vandaag. Enzovoort. En ik heb een paar voorvaderen die, waarvan één is een, was een, was de oprichter van de eerste zendingsschool in Nederland. Dat was rond 1800, ik weet niet precies hoe ver dat was. Zijn broer werd tot vandaag beroemd als de apostel der Molukken, Jozef Kam. Maar die beiden, Samuel Kam en Jozef Kam, die beiden kwamen uit Zwitserland, waren stand nog een familie van militairen gelegerd in Den Bosch. Maar in Den Bosch was ook een groepering van de Hernhutters, een afdeling vanuit Zeist, hier in Nederland enzovoort. Die mensen zijn in hoge mate beïnvloed geworden door de Hernhutters. Nee, ze waren Nederlands hervormd, of hoe het maar heet in die dagen. Nee, de Duitse hervormd, denk ik. Maar niettemin, op persoonlijke titel deden ze dit werk. En die ene, die is inderdaad naar Ambon gegaan en heeft daar de rest van zijn leven doorgebracht. En eens in het jaar voer hij rond met een schip, met een schoener. Op eigen kosten voer hij rond langs alle Molukse eilanden daar enzovoorts. Maar goed, laat ik jullie verder niet mee vermoeien, maar dat was invloed van de Hernhutters. En die Samuel Kam, die van de eerste bijbelschool, zal ik maar zeggen, de eerste zendingsschool, die zijn moeder was een de Veer. En de Veer, dat zijn de lui van de, hoe heette die lui, dat zijn de wederdopers. Niet Mennonieten, geloof ik, maar de Anabaptisten. De Veer, dat is die familie die voor een belangrijk deel geëmigreerd is naar Danzig en vandaar naar de Oekraïne en vandaar naar Canada en vandaar naar de Verenigde Staten en vandaar naar Mexico en in onze dagen verhuizen ze weer naar Colombia. Mennonieten, gezelschap. Ik bedoel, buiten de kerkelijke instituten, maar met een Bijbel en een leven gewijd, hoe dan ook. En voor zover de omstandigheden toelieten, gewijd aan de dienst van God en de prediking van het evangelie. En dat is wat beschreven wordt in de brief aan Philadelphia. En wij kennen uit die periode, kennen wij dan toch, ik denk zo ongeveer als de laatste der Mohikanen, Billy Graham. Billy Sunday, was een generatie eerder. Billy Graham heeft zich naar Billy Sunday genoemd. En natuurlijk de, hoe heet het, de namen willen me niet te binnen schieten. Maar goed, er zijn wat van die lui geweest die het evangelie predikten en bijbelscholen gesticht hebben. Inderdaad. En uit die cultuur kom ik, onze familie, echt wis en waarachtig wel. Dat is mijn wereld, ben ik in groot gebracht. En wij dachten ook, mijn vader zei het ook, wij leven in de periode van Philadelphia. Ik moet u zeggen dat ik van mening ben dat dan nu echt wel achter ons ligt. En dat we al lang terecht zijn in Laodicea. Nou ja, ik niet. Maar, dat meen ik, ja. Maar de wereld om me heen, dat is niet Philadelphia hoor. Geen broederliefde. Het is Laodicea. Het is low. Wij noemen het tolerant. Maar de Bijbel zegt, het is onverschilligheid. Gij zijt low. En de Heer zegt, en ik sta buiten de deur. Want de uitdrukking, zie ik sta aan de deur en ik klop, mag je dan kunnen gebruiken om het evangelie te prediken. Zo van de deur, de Heer staat aan de deur van je hart en hij wil erin. Dat laatste is wel waar, maar dat is niet de betekenis van die tekst. De betekenis van de tekst is dat het gaat om een christendom waar de Heer is buiten gezet. Je hoeft niet Christus lief te hebben als je je naaste maar lief hebt. Waarmee men trouwens ook aangeeft niet te weten wie de naaste eigenlijk is. Maar die maar terzijde. En het gaat niet om christelijkheid, maar menselijkheid tegenwoordig. Om humanisme. En ik ben van mening, maar die moet ik later nog uitpraten met de lui, vrees ik. Met een paar van die, nou goed. Ik ben van mening dat de duivel ervoor gezorgd heeft dat de zogenaamde reformatie meteen geïnfecteerd werd met het humanisme. En Luther wordt vandaag geëerd als iemand die daar aan dat humanisme heeft bijgedragen. Dat wordt een beetje moeilijk, want hij lag overhoop met Erasmus. En met Melanchthon. Melanchthon was minder boers, was een aardige man. Een geleerde, een academicus met een studeerkamer, met alle respect. En hij vond dat je toch geen ruzie moest maken en hij kon goed met Erasmus wel overweg enzovoort. Die was trouwens ook een heel eind ouder dan hij, eerlijk gezegd. Maar Luther heeft het met Erasmus nooit kunnen vinden. Maar Erasmus wordt wel genoemd als het gaat over de kerkenvorming. Maar in werkelijkheid, ja, hij vond er van alles mis in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij vond dat het individu, de mens, meer tot zijn recht moest komen. En of hij daar gelijk in gehad heeft, ja, dat maakt mij verder niet uit. Waar het Luther om ging, is dat de mens terug moest naar de Bijbel en dat Christus tot zijn recht moest komen. En in onze dagen predikt men humanisme in plaats van christendom. Of dan Christus moet ik. Men predikt de mens in plaats van Christus. En men predikt heerschappij voor de mens. In plaats van Christus, de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Enzovoorts. En dat schuift men Luther in de schoenen. Vandaag. Nog steeds. Zo van, hij heeft de mensen geleerd om voor hun eigen mening op te komen. Voor vrijheid van meningsuiting. Enzovoorts. Nou, echt niet. Dat is niet waar hij voor opkwam. Hij kwam op voor zijn Heer, zijn God en zaligmaker, van wie hij uit genade vergeving van misdaden had ontvangen. Zie? Buiten de kerk om. En dat wist hij heel goed. Maar het is daar blijven steken op een of andere manier. Zegt de Heer zelf in Openbaring 3. Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. En wat er dan niet vol was, daarover hebben wij het weer in de volgende sessie.